We gaan nou ook de opname aanzetten, want die had ik natuurlijk gepauzeerd. Want we gaan dit opnemen, zowel voor mijn podcast als voor het YouTube-kanaal. En ik dacht, nou, die eerste 10 minuten geleuter wat we even lekker hebben gedaan, ja, dat hoeft er niet op, zeg maar. Ja, welkom. Welkom.
Ja.
Het is 9:02. Ik ga je eventjes op de speakerview zetten. Ik heb geen idee namelijk hoe dit op de opname eruit komt te zien, want zo technisch ben ik dan ook weer niet. Ik dacht, we kunnen elkaar misschien pinnen of zo, of dat we samen in beeld zijn. Maar I don't know, we gaan het wel zien op de opname.
Ja.
Komt vast goed. Jij moet gewoon meer lullen dan ik, sowieso.
Luister, dat is nou weer niet zo'n hele moeilijke opdracht aan mij natuurlijk.
Nou, dat zeg je wel.
Oh nee, nou, ja inderdaad, met my match. Ja, mijn mensen lijken altijd op mij. Hè? Dus ja, je hebt nog gelijk op.
Precies dat. Hey, ik ben ongelooflijk dankbaar dat je dit wilde doen. Ik heb natuurlijk een week of wat geleden ingesproken, omdat ik heel erg voelde van, hey, ik ken jou natuurlijk, hè, want je zei ergens op Instagram, nou, kenden ze me niet goed genoeg. Ik denk dat er heel veel facetten van jou zijn die ik nooit goed genoeg zal kennen. Maar ik weet ook dat er zoveel meer bij jou is, waarvan ik echt vanuit mijn tenen voel van, hey, dit moeten mensen over jou weten. Dat. Omdat het gewoon belangrijk is. En ik voel me echt heel vereerd dat je zei, ja, dat doen we. En ik vind het echt zo leuk dat jij ook zei, zullen we er gewoon een live ding van maken? En ik dacht, ja man.
Net zo leuk.
Ja, dus ik stond vanmorgen ook helemaal op weer met hernieuwde energie. Ik lag een beetje dat ik dacht, oh, kerstvakantie.
Ja.
Maar we gaan dit gewoon schaffen.
Cool.
En ik wil iedereen ook bedanken die hier tijd voor heeft vrijgemaakt en hier aanwezig is. Want ja, dit is gewoon een samen co-creatie.
Ja, ja, want ik doe het bijna nooit meer.
Dus, nee, waarom? Nee, daarom voelde ik me ook heel, heel erg dankbaar daarvoor. Hey, we hebben hem, we gaan hem opnemen, dus dat weet iedereen. Ik heb Miranda Baars vandaag, die wilde mij even helpen als moderator, die laat mensen binnen. En Miranda Baars is ook funnel expert, die doet trouwens iets heel tofs. Die geeft een funnel review weg. Dus heb je een funnel en denk je, hey, ik wil wel even een expert laten kijken daarnaar. Dat doet zij gratis nu, hè, 1 keer voor iemand. Cool. Even te kijken hoe zij dat zelf vindt. Dus contact dan even supported bij Miranda. Dus die gaat ons helpen vandaag met mensen binnenlaten, et cetera. Vragen kun je in de chat stellen. We gaan ze er gewoon uitvissen. En nou ja, aan het einde zullen we sowieso even kijken wie ze digitale handje op wil steken. Dat kun je onderaan, kun je dat vinden bij reacties. En dan weet ik gewoon wie er een vraag heeft. En dan kijken we eventjes of er genoeg tijd en ruimte is om vragen te beantwoorden.
Dus ik ga vanavond om 10:00 op vakantie.
Oh. Dus... Nou, ik heb de rest van de dag ook niks, want ik zou eigenlijk al vrij zijn. Maar hey, weet je, dit gaat gewoon voor. Dus wij hebben de tijd.
Cool.
En komt helemaal goed. Hey, lieve Veronique.
Ja.
Wij stonden natuurlijk bij het event van Suze even samen te praten. En ik zou een truffelceremonie doen, et cetera. En zo kwamen eigenlijk een aantal dingen naar voren. Die, ik zie mezelf heel groot in beeld.
Ja, ik ook. Ja, maar het is goed om te zien. Je ziet er goed uit.
Dank je. Ik heb even een likkie verf over gedaan vandaag. Oh, kijk eens even. We zijn met z'n tweeën in beeld. Oh, top. Kijk
maar. Luister, Miranda, ik weet niet. Ik denk dat Miranda dit doet.
Ja.
Briljant. Ja, dat wist ik ook niet.
Die vrouw. Lifesaver. En we hadden het natuurlijk over een aantal dingen die jij ook doet. We kennen jou natuurlijk als de kick-ass business coach. En ik denk dat je op zich voor de mensen hier bekend bent. Maar hè, stel jezelf even voor op een manier dat je denkt, hey, wat kan ik je vandaag nog even pitchen wat goed valt?
ik ben Veronique Prins. Nee, wat ik vooral trots op ben, is dat ik 3 jaar lang jouw business coach heb mogen zijn. Want jij zegt, pitch jezelf eventjes. Ik wil jou heel graag pitchen. Want ik ben dankbaar voor iedere klant die zijn vertrouwen aan mij geeft. En in het enorme scala en overvolle land der business coaches voor mij kiest. En wat ik altijd zeg, als je ooit door mij gecoacht bent, ben je er voor altijd één van mij. En laat ik het zo zeggen, er lopen er een paar van me rond waarvan ik denk, oh my god, dat ik toch aan jouw weg heb mogen timmeren. Mee heb mogen helpen timmeren. En daar ben jij er één van. En als ik zie hoe ongelooflijk je gegroeid bent en hoe je binnenkwam, want toen was je eigenlijk een soort van loopbaancoach. Daarna ben je geswitcht en daarna heb je weer een switch gemaakt.
Ik ben de koningin van de switches.
Ja, nou weet je, maar het coole is van jou. Dat is denk ik ook, sluit denk ik ook heel erg mooi aan bij het thema wat we vandaag bespreken. je hebt heel duidelijk de basics geleerd. En ook nog iets meer, want je hebt bij mij ook in Business Mastery gezeten. En vervolgens ben je steeds zo dapper geweest dat als het nodig was, als het beter voelde, als het de tijd ervoor was om je hele whiteboard weer leeg te vegen en te komen met iets wat nog beter bij je paste. En dat heb je niet één, maar dat heb je zelfs twee keer gedaan. En dat maakt dat je staat waar je nu staat, dat je de inspirator bent die je bent. En zoveel mensen kunt helpen met dat wat niemand anders kan zoals jij dat kunt. En dat vind ik veel belangrijker dan mezelf te pitchen. Jij walkt de talk die je zelf verkondigt. En een van de redenen waarom ik soms wel eens een klein beetje een hekel heb aan het wereldje of de bubbel waar we in zitten, is dat dat heel vanzelfsprekend lijkt, maar het absoluut niet is. En dan had je net je, hoe heet dat ook alweer, branding klaar. En dan stond er net een nieuwe site. En met hetzelfde gemak veegde je dan alles van tafel. En wat ik ook heel gaaf daaraan vind, is, en daarin lijk je een klein beetje op mij, maar ik weet niet of je dat een compliment vindt. Ik heb altijd geweten dat er iets op mijn pad zou komen, waarin alles wat ik ben, wat ik kan, wat ik doe, en wat ja, mijn soul of genius met name hier naar voren komt, dat een keer bij elkaar zou komen. Maar ik wist niet wanneer en ik wist ook niet hoe. En ik ben nogal ongeduldig. En het heeft me dus eigenlijk te lang geduurd. Maar ik weet ook dat dingen gewoon komen. En ondertussen ben ik gewoon maar gaan lopen. Wij hadden Joyce. Oh, wat erg. Dan weet ik Joyce de achternaam niet. Op mijn event. En Joyce heeft een heel speciaal verhaal. Want die wordt doof en blind. En zij zegt, het pad ontvouwt zich door erop te gaan lopen. En dat heb jij ook heel duidelijk gedaan. Je hebt niet af gaan zitten wachten, gaan mediteren of manifesteren op, oké, kom maar door met wat het nou moet zijn. Maar jij hebt zo duidelijk door maar te gaan lopen en steeds zuiver te voelen, moet het iets meer dit of dat zijn? Moet het iets meer dit of dat zijn? Kleine verschuivingen en uiteindelijk ook grote verschuivingen gemaakt. Maar daar heb je alleen maar kunnen komen door het daadwerkelijk te gaan doen. En dat vind ik misschien wel het allercoolste aan.
Ja, nou, ik ben wel even tot mezelf gekomen, want ik dacht, ik moet zo heel hard huilen. Dus dank je wel daarvoor.
Nee, maar Marlon, weet je, jij vindt het heel gewoon. Maar ik heb inmiddels duizenden mensen gecoacht die blijven hangen. Omdat de keuze te eng en te spannend is om het bord weer leeg te vegen. En reet trouw te zijn aan wat je werkelijk voelt en denkt en doet. En ik doe het ook zo, zoals jij het doet. Wat Ilko altijd zegt, moeilijke besluiten, makkelijk leven. Maar je mag jezelf de credits geven, want er blijven veel mensen op dat punt hangen.
Ja, dankjewel. Die neem ik echt even mee.
Alsjeblieft.
Hey, en dat is mooi, hè, want je noemt ook dat mediteren en zo. En dat is eigenlijk ook waar dit hele interview ook op gestoeld was. Want je bent rete praktisch.
Ja.
En ik ben dat ook. Ik hou ervan, want we moeten het hier in het aardse leven natuurlijk wel even schaffen.
Ja.
Waar heel veel mensen een beetje op een matje binnenvliegen en een beetje blijven hangen zo boven in de lucht. Daar sta jij met je poten in de klei.
Ja.
En vertaalt het dus ook letterlijk. Maar de achterkant van jou, wat we gewoon te weinig aan de voorkant zien. En als je bij haar in het programma zit, dan weet je dat wel. Want daar deelt ze natuurlijk wel wat meer daarover. Maar je hebt het super spiritueel.
Ja, ja, ja.
Kun je daar iets over delen? En ook
luister. Stel me de vraag die je weten wil, want ik weet nooit zo goed waar ik moet beginnen.
Nou, waar uitzicht dat in? Wat is spiritualiteit voor jou? Want het is een beetje een soort bulkterm. Maar wat betekent het voor jou en waar uitzicht dat in?
Ja, nou, het bijzondere is dat ik pas op mijn, eigenlijk later al, pas op 45-jarige leeftijd, denk ik, zo'n beetje. Ergens na mijn 40ste. Met het topic in aanraking ben gekomen. En daar werd dus benoemd wat spiritualiteit nou eigenlijk is. En dan zeiden mensen, goh, maar dat voel ik dan aan en dergelijke. En omdat ik zo concreet en praktisch ben, en inderdaad ook nog eens niet in mijn mondje gevallen, dus ik tell it like it is, had ik aan de ene kant zoiets van, goh, wat is dat zweverig. Maar aan de andere kant, als ze dat dan uitlegden, dan dacht ik met alles, goh, maar dat doe ik al. Of dat ben ik al. Of is dat nou zo bijzonder? Dat is toch logisch dat je het op die manier doet? Dus ik was me zeer onbewust spiritueel bekwaam. Dat intrigeerde me toch wel toen ik er meer van bewust werd. En vooral ook omdat toen ik me in de bubbel ging begeven, zoals we hem noemen, ik tegen een aantal dingen aanliep. En dat was met name dat mensen mij, nou laat ik het gewoon maar het woord ook noemen, beschuldigen van te veel mannelijke energie. Dat wordt nooit met gejuich ontvangen. Dat is altijd, oh je bent veel te mannelijk en je bent veel te dit en veel te confronterend. En dat bracht me eigenlijk in verwarring, omdat wat altijd over mij geroepen wordt, zo totaal niet klopt met wie ik aan de binnenkant ben en hoe ik mijn leven leid. En een van de mensen die ik destijds heel erg nastond en die ik ook 100% vertrouwde, is Josje Velle. En Josje zei, je moet eens naar, ik weet haar naam niet meer, ik heb naast te denken, voorafgaand aan het interview, hoe heet ze ook weer, maar ze woont in Den Haag, in de Schilderswijk. En ze zegt, je moet daar eens heen gaan voor een reading over je vorige levens. En daar vond ik niks van. Maar als Josje zegt, dat helpt je, dan doe ik dat gewoon. En ik kwam toen bij haar binnen. En toen gebeurde er een aantal bijzondere dingen. Het was gelijk een mevrouw waar ik vertrouwen in had. Dus dan kan ik me heel makkelijk overgeven. En dat is dat voor mij. Wil ik een teacher hebben, dan moet ik iemand hebben waarvan ik denk, in jou kan ik gaan hangen. Ik heb geen twijfels bij wat je zegt. Ik kan jou 100% vertrouwen. Dat had ik ook met haar. En zij nam mij mee in mijn reis. En het eerste wat ze tegen me zei is dat dit mijn zevende leven was. Dat ik altijd mijn voorgaande levens in Frankrijk heb geleefd. En het lastige is, als ik dit voorbeeld geef, dan snapt niet iedereen er meer, omdat er inmiddels een generatiekloof is. Maar ik heb mijn eerste zes levens als een Holly Hobby over de aardkloot gezworven. Maar heel veel mensen weten niet meer wie Holly Hobby is.
Handje omhoog, wie weet wat Holly Hobby? Even
ja, heel veel mensen weten dat niet. Ja. Ja, ja, dus ik zie Sanne kijken, maar Sanne is denk ik de helft van mijn leeftijd. Dus Sanne, het ligt niet aan jou, het ligt aan mijn leeftijd. Maar Holly Hobby was zo'n pop, een kleine huis op de prairie. En dan in popvorm, die met van die staartjes. En, dus ik was een zeer verlicht spiritueel wezen, wat over de aardkloot zweefde. En wat vooral bezig was met de mooie en de gave dingen van het leven. Ik woonde in Frankrijk en dat verklaart gelijk mijn voorliefde voor Frankrijk die ik nooit begrepen heb. En ik was daar heel rijk en heel vermogend. En wat zij mij uitlegde, of het nou waar is of niet, voor mij klonk het als logisch. Dus ik wil er ook nooit met iemand over in discussie gaan, want het klopt niet wat ze zegt. Dat kan wel zijn, ik vind van wel. Zij gaf mij aan dat het eigenlijk de bedoeling is dat je ieder leven evolueert. Dus iedere keer als je terugkomt op aarde, moet je iets geleerd hebben uit het voorgaande leven. Maar ik had zo'n fijn leven in die spiriwidi-bubbel en waarin ik alles manifesteerde en dergelijke, dat ik weigerde om te evolueren. En ik dus min of meer steeds als hetzelfde type terugkwam. En toen besloot iets of iemand, en daar gaf zij geen naam aan, en dat doe ik dus ook niet, dat ik dus een les te leren had. En wat er dus gebeurde, ik ben in het zesde leven dus getrouwd met een hele foute meneer, die me alles, mijn aardse bezittingen heeft ontnomen, maar die me ook mijn kind heeft afgepakt. En ik wilde nooit kinderen, want dat was niks voor mij, want daar had ik geen geduld voor. En uiteindelijk besloten mijn ex-man, want mijn kinderen zijn van mijn eerste man, dat we het toch zouden doen. En ik denk, joh, misschien lukt het wel niet. En zo was ik ook nog de eerste keer zwanger. En toen heb ik heel lang getwijfeld of ik wel een goede moeder zou zijn, of ik überhaupt wel moeder zou kunnen zijn. En toen werd mijn oudste zoon geboren. En daar voelde ik zo'n intense band mee. Hij woont inmiddels vier straten verder, want hij is uit huis. Maar de navels, ja, dat is echt vreselijk voor mij. Maar de navelstreng loopt nog hier door de straten van Moordrecht. Dus als ik eraan trek hem door zijn voordeur gewoon weer hier naar huis. En ik heb nooit begrepen waarom de band met mijn kinderen zo sterk is. Maar dat is dus omdat ze me ontnomen zijn tijdens mijn zesde leven. En ik ben toen, ik heb heel lang gevangen gezeten in een Franse kerk. Want dit speelde ergens heel lang geleden. En ik heb toen ter plekke besloten, dus ik zat heel erg in de vrouwelijke energie, om die maar eens één keer uit mijn mond te gebruiken. En ik heb toen ter plekke, zegt zij, besloten dat dit me nooit meer gaat overkomen. En mijn slinger is dus 180 graden de andere kant op geslagen. En ik ben dus enorm in mijn mannelijke energie geschoten, omdat dat het verdedigingsmechanisme is waarmee ik met alles wat me af is gepakt in mijn vorige leven, in dit leven veilig zou zijn. En toen ben ik dus met die energie op deze aarde gekomen, in dit lijf en in dit leven. En ik denk dat sommige mensen nu al van hun stoel vallen dat ik het hierover heb. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig naar. Om dat te horen, dat dit allemaal openbaar
is. Weten in de chat hoor, als je denkt, nou, dit had ik echt nooit achter de gedacht. Dit is waarom we dit doen ook.
Ja, nou, en dat maakte dus ook dat toen mensen mij beschuldigden van, je zit zo in je mannelijke energie, dat ik niet zo goed wist wat ik daarmee moest. Want ik weet van mezelf dat ik juist heel erg vrouwelijk en juist heel erg spiritueel ben. En wat zij dus zei tegen mij, en dat heeft mij de rust gebracht, en dan komen we gelijk ook op jouw vraag. Zij zegt, Niek, jij bent exact op dit moment in dit leven waar je moet zijn. Dit is de energie die jou in dit leven redt en trekt, waarmee je tegenglas geeft aan die ubervrouwelijke kant. Ze zegt, en het is aan jou pas in een volgend leven om de slinger weer ergens in het midden uit te laten komen. En dat betekent dus dat die spirituele basis die sommige mensen moeten ontdekken in hun leven, die zit bij mij al 6 levens lang in mijn leven ingegoten. Intuïtie, ik doe alles op intuïtie. Mijn man en ik woonden op de eerste avond samen. En ik heb binnen 8 weken nadat ik hem leerde kennen, mijn huis verkocht. Terwijl ik een jaar lang heb gestreden om in dat huis te kunnen blijven wonen met 2 kleine kinderen. Mijn hoofd boven water te houden. Maar ik wist zo dat dit voor altijd was. En in mijn business doe ik alles op intuïtie. Ik kies mijn mentoren op intuïtie. Ik schrijf mijn programma's op intuïtie. Volledig. Alleen dat hele vrouwelijke stuk, dat heb ik niet na te jagen in dit leven. Want wat zij zei, make perfect sense. En voor mij is het daarmee ook klaar. Nou, dan komt natuurlijk jouw vraag van, goh, waarom weten heel veel mensen dit niet? Omdat het A, vaak zo is, en ik weet zeker dat jouw mensen dat ook herkennen, wat onze basis is, is zo gewoon voor ons dat we het niet als speciaal zien. En dus ook niet begrijpen waarom er überhaupt iets over zouden moeten zeggen. Weet je, als je heel goed kan koken, omdat dat al 6 generaties in jouw familie zit, zeg je ook niet iedere dag, oh, wat kan ik goed koken? Oh, ik kan zo goed koken. Weet je wel goed, ik kan koken. Nou, en bij mij is dus mijn hele spirituele bewustzijn op dezelfde manier, waar ik mensen mee zie worstelen, dan denk ik, joh, dat doe ik al 6 levens lang. Weet je, dus ik snap soms niet waarom mensen niet op hun intuïtie durven te vertrouwen, want ik ken geen andere manier. En het tweede is ook dat ik het lastig vind dat spiritualiteit tot een marketingtool wordt verheven. En weet je, ik snapte jouw intentie met het interview. En ik vind het gewoon heel erg leuk om deze kant van mezelf ook eens te vertellen. Omdat ik er helemaal niet geheimzinnig over doe. Maar het is A, iets van mij, zoals mijn seksleven ook van mij is. Weet je, daar deel ik ook niet iedere dag iets over. Dus wat jij ook tegen mij zei, van God, zijn er ook dingen waarvan je zegt, joh, het is gewoon privé. Nou, dat is het ook. Maar ik zie op dit moment ook dat spiritualiteit, net als kwetsbaarheid, een soort als marketingtools worden ingezet. En daarvan vraag ik me af, wil ik dat? Weet je, je komt bij mij omdat ik...
Ja, voor hij die denkt, oh, die pakt de popcorn erbij, die gaat even zitten hoor. Hey.
Neem even een wijntje voor hij. Weet je, zoals het heel slim zou zijn als ik veel meer met mijn bezittingen op Instagram zou komen en wat een mega coole lifestyle ik wel niet heb. Ik had gisteren wel een live dag hier met een aantal mensen en dan zeggen mensen, wow, zoals jij woont. Ik weet zeker dat dat ook marketingtechnisch heel slim zou zijn, maar daar heb ik geen zin in. En ook dat spirituele stuk, je komt bij me omdat ik geloof dat ik de strategisch beste businesscoach van Nederland ben. Ik ben gewoon rete goed in mijn vak. Ja, en dat ik daarbij zo dramatisch intuïtief ben, dat ik aan je neus al zie dat je op de verkeerde ideale klant zit. Ja, weet je, als ik dat nou 6 keer hard roep, geloven mensen het dan? Weet je, dus, maar snap je dat? Weet je, dat is...
Ja, ik snap wat je wil, maar ik denk ook wel, en daarom wilde ik dit natuurlijk ook met jou doen. Er zijn namelijk legio mensen die mogelijk niet voor jou kiezen, omdat ze denken dat jij niet spiritueel bent, dat jij niet die vrouwelijke energie heeft. En we kunnen uren discussiëren over wat mannelijke en vrouwelijke energie is. En waar de meeste mensen scheef gaan, is dat ze de balans niet vinden. Nee. Dat ze heel erg in het een of in het ander hangen.
Ja.
Maar dat het ook voor iedereen anders is.
Ja.
Maar daarom is het belangrijk, hè? En niet dat je nou ineens al je posts anders moet gaan doen. Sowieso nooit. En overigens, over seksleven kunnen we ook discussiëren. Want
oh ja, dat kunnen we ook wel een keer. Ja, is ook goed. Is ook goed.
We moeten hevig vrijen, want borsten in de hand laten zien hoe trots we zijn als vrouw natuurlijk. Hè? Dat is ook het nieuwe normaal. Ja. Maar daar hoef je niet aan mee te doen. Maar dit zijn wel die dingen waarvan ik ook weet dat jij ook... Je bent ook een stuk te bescheiden soms daarin.
Ja, maar ik weet niet, hè, want ik vond het heel lief zoals je het omschreef. En ik denk, is het bescheidenheid? Weet je, het coole is, Madelon, er worden heel veel dingen over mij gezegd. Ik ben een geldwolf. Ik ben te hard. Ik ben in de ogen van heel veel mensen bijna onmenselijk, omdat ik maar mijn algemene voorwaarden hou. Ik ben te mannelijk. En ik werk ook nog eens veel te hard. En dat is de indruk die gewekt wordt, omdat ik vooral dingen over mijn werk deel. Maar dat ik van de week, ja, let op, ik heb zelfs een tatoeage laten zetten.
Oh, heb je hem? Ja. Ja, oh, dat heb ik toen ook over gehad. Ja, die willen we natuurlijk even close-up zien, mensen, of niet?
En is de hele spirituele tatoeage ook nog. Want hij staat voor de reis van dit jaar. En hij is eigenlijk een ode aan mezelf en aan wie ik ben. En daarom heeft hij hele emotionele betekenis voor me. Weet je, Madelon, is het nou aan mij om alle vooroordelen die ook vaak zo makkelijk op je worden geplakt, doordat mensen niet de moeite nemen om verder te kijken dan hun neus lang is, is het aan mij nog om die altijd maar weg te nemen? Want het coole is dat als je naar me kijkt, en mijn vriendinnen zeggen dat ook altijd, hè, jij staat altijd met je handen op je buik. En het lijkt altijd wel alsof ik zwanger ben, maar ik praat, ik doe en ik coach echt uit mijn buik vandaan. Dus als je de moeite zou nemen om iets verder te kijken, dan zou je dat al zien. En heel veel mensen dus die echt oprecht in me geïnteresseerd zijn, die zeggen, joh Prins, ik weet ook wat er over je geluld wordt, maar ik zie toch hoe je het doet. Ik zie toch hoe je met mensen omgaat. En ik had afgelopen vrijdag een lunch en learn, en toen zat er iemand en daar was Theo toevallig ook. Die zegt, dit en dat is mijn iedere klant. En ik hoor dan de manier waarop ze het zeggen al. En mijn buik is daar ook belangrijk. Bij mij moet het altijd klikken.
Ja.
Als het klikt, dan weet ik dat het goed is. En als het niet klikt, dan weet ik dat het onzin is. Dan kan ik je... Dan vind ik het in ieder geval onzin, dus dan kan ik je niet helpen. En vaak is het dan ook onzin, want ik ben echt wel goed in wat ik doe. Maar er zijn dan business coaches.
In een coach call dat je me aankeek en dan was het stil. En als het bij jou stil is, dan is het niet goed, hè?
Nee.
En dan keek je alleen maar zo kritisch zo met die wenkbrauw. En dan kwam het.
Ja, en dat zit nooit hier. Dat komt altijd uit mijn buik vandaan. Dus zij vertelde, ja, dit is mijn ideale klant. En ik keek eraan en ik zeg, dat is hem helemaal niet. En ze deed het heel boelkloedig, maar achteraf kwam ze naar me toe. En heeft ze zo hard gehuild. Toen zegt ze, dit is wat ik al 4 jaar volg, voel. Zeg maar, ik kreeg nooit de vinger erop. En ik kende haar niet. Ik had haar nooit gesproken. Ze volgt me wel op Instagram. En dan typt ze af en toe iets. Maar nooit. En toen zegt ze. En jij kijkt gewoon dwars door me heen. En in 3 seconden vertel je me. Waar ik al 4 jaar naar op zoek ben. Ja. En weet je. Als je dat nou gaat vertellen. Dit roept ook iedereen. Waarvan ik ook van de helft weet. Je kan het nog niet half zo goed als ik. Dus ik. Ik voel eigenlijk nog niet eens zo de behoefte om het nog harder dan de rest te roepen.
Nou, daarom doe ik het voor je. Omdat ik vind, jij zal het niet doen. En ik denk wel dat het gewoon ook nodig is.
Ja.
Omdat mensen dat wel van je horen. Dan hoef je het niet zelf te doen. Want weet je, wie goed doet, goed ontmoet. Of zoiets, weet ik veel. Ja. Maar het is belangrijk dat veel meer mensen, en ik denk dat jij en ik heel veel ook ideale klantovereenkomsten hebben, dat meer mensen ook bij jou zitten die bijvoorbeeld dat stuk van zichzelf, die juist heel erg ook in die mannelijke energie zitten aan die kant, en dat stukje spiritualiteit niet helemaal durven ownen. Hè? Ja. Of voor zichzelf nog niet helemaal kunnen zeggen, ja, ik werk eigenlijk super intuïtief. Hè? Ja. Maar ik ken ook vaak iemand die zegt, ja, ik ben stiekem, heb ik gewoon een hele grote innerlijke bosheks, maar niemand weet dit, weet je wel? Nee. Partners, et cetera. Ik ben ook wel benieuwd. Dat is ook een van de vragen die ik heb.
Ja.
Wat vinden vrienden, familie en partner van de spirituele dingen die je doet? Want om nog even terug te komen op de vraag, wat houdt dat dan in? Welke dingen, praktische methodes doe jij, waaronder dus naar die dame toe in de Schilderswijk, waarvan we denk ik allemaal willen weten, wie is die vrouw?
Ja, Leona. Oh, moet ik het nog even opzoeken? Ik weet niet eens of ze dat nog doet.
Nou, als we met 80 man aankomen kloppen, dan zorgen we gewoon dat Leona weer gaat beginnen. Als ze weer gestopt is. En anders sturen we er wel even naar jou.
Ja, helaas. Ik ga het even opzoeken. En als ik hem kan vinden, dan zet je het maar bij de show notes als we de podcast plaatsen. En, want dan hebben ze ook nog reden om deze nog eens een keer op... Maar,
ik noem dat dan altijd het stukje tekst bij de video, maar dat heet dus...
Ja, want ik vergeet ook altijd het woord show notes. Dus, maar ik had me nu een soort voorbereid. Wat doe ik?
Ja.
En bedoel je praktisch in mijn dagelijkse werk? Of wat doe ik om mijn spiritualiteit verder te ontwikkelen?
Dat en ook gewoon de dingen waar jij doorheen doet. Hè? Want we hadden toen dat gesprek bij de deur, bij dat event. En toen vertelde ik ging een truffeltraject doen bij Angela. En ik zou daar na 2 weken een truffelceremonie. En toen zei jij, en ik was echt in shock.
Ja.
Oeh, dat doe ik ook wel eens. Nou, wie ja. denkt, dat had ik achter Prins wel gezocht. Ja, nee, die ligt wekelijks met de truffels te trippen. Nee,
ja.
ik ook
ja.
niet.
Nou, ik denk dat ik er al 5 heb gedaan. en een van mijn dingen op mijn bucketlist, ik zou nog heel graag naar Costa Rica willen voor dat ayahuasca retreat, dan 4 dagen of 4 nachten of zo is dat, geloof ik. Maar voor mij is dat heel erg belangrijk, maar het is voor mij zo gewoon dat ze er thuis niet eens van staan te kijken, want ik maak er ook niks speciaals van. Dat code echt niet begrijpt wat ik er ga doen, dat mijn kinderen, nee, ik wou zeggen, dat mijn kinderen het ook niet snappen, maar er niet eens lachelijk over doen. Want ik doe het voor mij zo alsof het gewoon is. Omdat ik het ook gewoon vind. Omdat ik ook geloof, omdat ik ook heel sterk in truffels geloof en de kracht van een dergelijke ceremonie.
Absoluut.
Dat er is niet eens ruimte om dat belachelijk te maken. En dat is natuurlijk hetzelfde met in je business. Op het moment dat je gelooft in wie je bent en wat je doet, ja, dan mag een ander daar wat van vinden, maar hoe serieuzer jij jezelf neemt, hoe minder ruimte daarvoor is. En hoe serieuzer jij jezelf neemt, hoe minder energie van jouzelf ernaar weglekt. Dus de truffelceremonie, oh joh, ik ben echt op vakantie toe, ik vergeet al mijn dingen. Die doe ik bij Esmeralda Heij, van Vrouwen met Lef. Omdat zij is heel wijs en zij is echt een vrouw waar ik heel makkelijk in kan hangen. Ik kan me heel makkelijk volledig aan haar overgeven. En ik vind een truffelceremonie heel erg fijn, omdat het voorbij mijn hoofd gaat. Ze zijn bij mij in eerste instantie ook altijd heel erg heftig. En ik heb ook altijd een terugkerend thema waar het iedere keer weer mee begint. En denk ik ook weer, okay, maar een truffelceremonie gaat zo over het diep innerlijk weten voorbij mijn hoofd.
Ja.
En daarom, als ik eruit kom, het voelt bij mij altijd, want inmiddels heb je hem gedaan, neem ik aan.
Ja.
Het voelt bij mij altijd alsof mijn DNA een soort gereset is in een betere versie.
Ja, het is.
En daar hoef ik dus ook geen vragen meer over te stellen. Dat is.
Ja. Ja, je hebt shit gedownload, je bent er zelf half een beetje bij geweest, maar je bent tijd en plek vervaagd. Je bent ergens geweest met je ziel of je bewustzijn.
Waardoor ik weet dat het zo is.
Ja.
En er dus ook geen vragen meer over zijn. En ik hoef er ook geen EMDR dus meer op dan.
Ja. Ja, en ik vind wel, maar dat is een persoonlijke noot, je moet er wel echt aan toe zijn. Dit is geen recreatief van, oh leuk,
we gaan even
een hype volgen.
Nou ja, en zeker ook, want ik doe dat altijd met haar één op één, omdat ze er zelf heeft altijd wat aan. En wij werken altijd een beetje therapeutisch richting elkaar. En laatst had ik er een die heel heftig was. En toen, ja jongens, dit geloven jullie allemaal niet van mij. Maar alles in mij zei dat ik bij moest nemen. Terwijl het al heel heftig was. Maar dan durf ik dus inmiddels zo rotsvast op mezelf te vertrouwen. Dat terwijl het al heftig was, als ik dan hoor, niet van haar, maar van mezelf, er moet bij. Dan durf ik dat dus ook nog. Nou, laat ik het zo zeggen, daar werd het niet makkelijker van, maar ik kies heel vaak ook niet voor de makkelijkste weg, maar de weg die me het meeste brengt.
Ja.
En de weg die het meeste brengt, krijg je niet in spirituele veiligheid als zwevend op een matje, maar dan moet je godverdorie ook bereid zijn om tijdens zo'n ceremonie echt door pijn en ellende en shit te maaien. Omdat voor mij dat de enige vorm is waarop je een groter mens wordt. Want dit is eigenlijk een mooie metafoor ook voor mijn holy hobby bestaan. Weet je, daar deed ik het innerlijke werk niet. Daar bleef ik maar zweven. Dus werd ik daar uiteindelijk met, op een andere manier eventjes fijntjes op gewezen. En dat maakt... Ik kijk mijn monsters altijd in de ogen.
Ja, het is de spirituele bypass die vele mensen toepassen, omdat het daar lekker licht voelt. Die energie... Ik volg natuurlijk nu een opleiding mediumschap. En dan moet je jezelf in een bepaalde energie zetten. En wat er dan gebeurt, dat is zo licht. Dat is zo liefde. Je wil daar eigenlijk continu in hangen.
Ja.
Want hier op aarde is het letterlijk zwaar. Gewoon letterlijk de materie, alles is zwaar. En niet om het te jinxen en dat iedereen denkt... Nee. Oh, dan moet ik alleen maar zware dingen. Helemaal niet. Maar zeker met zo'n truffelceremonie... Je hebt geen controle over wat er komt. Bij mij kwamen er ook dingen dat ik dacht... Serieus, had ik daar last van? Ja, joh. Maar het werd geheeld. Het werd aangekeken.
Ja.
En ja, ik was ook zo'n type. Ik zat met dat schaaltje en Angela zei... Nou, je kan met een paar beginnen. En ik dacht, nou fuck it. Nee, ik vreet gewoon het hele schaaltje op. Ja. Want anders ga ik niet meer. Dus ik ben ook zo een van, kom maar door, weet je wel.
Ja. Ja. Altijd... En nog een ding, dat is dan een leuke anekdote om het even licht te maken. Ik gruwel dus van champignons.
Nou, ik vond het net beukennootjes.
Nou ja, goed. Maar alleen al de gedachte dat ik dat moest eten. Dus bij mij maalt ze fijn. En dan in een bepaald sapje. En we hebben ook van alles op zitten testen. Omdat ik, als het dood was, dat ik het niet... überhaupt niet naar binnen zou krijgen of niet binnen zou kunnen houden. Maar goed, daar
zou het aan kotsen.
Ja, ja. Maar ik heb ook een hele micro-dosering gedaan.
Ja, dat zat bij mij ook met dat traject, dat het nog een paar weken micro-doseren was. Maar dat is tof. En we hebben het toen ook voor de deur gehad over... Jij zat bij, nou weet ik even niet hoe ze heet, ja. Maar ze doet Liep. En Liep heette eerst anders, weet ik ook niet hoe ze heette.
Ja.
Maar dat doe je
ook. Nee, ze doet eigenlijk ook geen Liep. Ze deed Kap.
Oh ja, Kap. Ja.
Kap. Het bijzondere is dan dat ik kap is, het doet er eigenlijk niet zo wat kap is, maar dan zie je mensen op een yogamatje liggen waarvan het lichaam nog net niet opstijgt, maar het ziet er heel fascinerend uit.
Dat is Kundalini en, volgens mij, hè?
Werk Kundalini, ja. 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 Kundalini Activated Process of zo, daar staat het ook voor. En ik heb dat vorig jaar ooit ben ik dat tegengekomen op het internet. Het heb ik fascinerend naar al die filmpjes te kijken. Het is een aflossing op allemaal, of afwisseling op allemaal kattenfilmpjes die ik altijd kijk. En toen dacht ik, god, dat is interessant. Maar toen was het niet mijn tijd. En op de een of andere manier kruisten ze halverwege februari weer mijn pad. En dat was op een moment dat ik het niet zo makkelijk had. En ik ook met mijn business wilde stoppen. En toen... kwam ze op het pad en toen dacht ik, oh, dat is die van die filmpjes. En dan ben ik dus zo dat ik denk, ik voelde gelijk, oh, nu moet ik het wel doen. En wat er dan vervolgens gebeurt, ik geloof dus ook heel erg, zonder dat ik dat aan de klok hang, ik werk namelijk ook altijd met de wet van de aantrekkingskracht, maar volledig op mijn eigen manier. En ik geloof ook dat het universum voor me zorgt, want ik heb sinds een aantal jaar 1 week... in de maand vrij. En de dame in kwestie gaf een retreat op Ibiza. Van een week. Precies in die week dat ik vrij was. En dat was 2 weken later. En het was best een heftige investering. Maar ik voelde aan alles dat ik daar moest zijn. En daar heb ik dus een hele week lichaamswerk gedaan. En weet ik het allemaal.
Ja, maar lichaamswerk is ook zo'n lekkere bulkterm, hè?
Ja, nee, maar...
Wat is er dan?
Nou ja, ik deed al heel veel met breathwork. Ik heb ook al een paar keer let op, hè. Oh jongens, dit wordt zo'n een outer body experience gehad. Hè? Dus dat je uit mijn lijf zweeft. En wat het blijkt dus, maar dat wist ik al, want dat kwam niet daar. Maar mijn lichaamswerk past heel goed bij mij, omdat ik doe het heel goed op muziek en op beweging. Ja. Dus als je mij er dan doorheen praat en het is de juiste muziek en ik sta mezelf toe met een aantal bewegingen, dan kan ik zo makkelijk in mezelf en in mijn diep innerlijk weten zakken. En dan gebeurt er eigenlijk bijna hetzelfde als met een truffelceremonie, alleen op een andere manier. Want een truffelceremonie ga je steeds in en uit, dat is iets anders. Maar je kunt je voorstellen dat als je dit 7 dagen achter elkaar doet, dan tik je wel wat kwesties weg. En dat is dan ook wel best wel een trip. En dat maakte dus ook dat ik in maart van dit jaar mezelf beloofd heb om een tatoeage te nemen. Oh, dus ik heb nog helemaal tegen niemand zelfs verteld. Ik heb ook nog niet op een Instagram gezet, want die behoefte voel ik dan dus eigenlijk helemaal niet meer zo. Snap je? Om dat allemaal maar te delen. Want hij is voor mezelf. Mijn man vindt het natuurlijk helemaal niks, maar ik wilde hem heel graag.
Die van mij ook niet, nee, die houdt er niet van.
Ja, nee, en het blijft ook wel echt bij dit, want iedereen zegt dan, nee, maar als je er één hebt, dan volgen er meer.
Nou, ik zit inmiddels op 8, dus ik weet
maar,
niet...
Maar ja, je kan slecht zien, want er zit natuurlijk nog een plasticje omheen. Dus
hij is helemaal nieuw.
Ja, hij is echt nieuw, maar ik heb hem dinsdag laten zetten.
Oh, wauw.
Ik wilde het nog per se dit jaar doen, maar het is dus een adelaar.
Ja.
En het staat voor de... Het is voor mij een ode aan mijn leven. En het staat voor de persoon die ik graag wil zijn. Dat is de adelaar die zich niet bezighoudt met alle kleine details, maar die steeds vanuit wijsheid en overzicht in het leven staat en bereid is om alleen te vliegen als dat is wat het leven van me vraagt. En ik daarin trouw mezelf blijf. Want het grappige is, en daarom, het heeft zo lang geduurd dat ik er stond, omdat ik niet iemand kon vinden waarvan ik dacht, jij maakt hem op mijn manier. Natuurlijk met alles zo kreeg ik, want ik heb deze laten zetten, maandag gehad, kreeg ik ineens een paar twijfels. Toen ging ik met mijn dochter andere tatoeages bekijken. Toen kwam ik er één tegen met 3 hele schattige vogeltjes en het zag er heel fijntjes uit. Dus toen appte ik dat naar haar. Ik zei, goh, maar deze vind ik ook wel mooi. En toen zij zei, toen dacht ik, oh, jij moet het echt zijn. Zo weet je dus, ik ben dan een tijd aan het zoeken. En dan vind ik in één iemand die me dan ook nog eens helemaal begrijpt. En toen zei ze, dat kan niet lieverd, want een adelaar vliegt altijd alleen.
Ja, ja.
En als het per se een adelaar moet zijn, dan kun je niet 3 adelaars, want een adelaar vliegt altijd alleen. En dat is dus ook... ik ben bereid en ik durf alleen te vliegen als dat maakt dat ik trouw kan blijven aan mezelf.
Nou, vind ik ook wel een mooi topic, want daar heb ik met mijn eigen klanten ook wel eens over. Dat het niet lonely at the top, want heel veel, hè, die zijn al wel lekker bezig, maar niet at the top. Maar het is, als je doet wat wij doen, en ik denk dat het voor iedereen hier geldt die met mensen werkt, die andere dingen doet dan de gevestigde orde doet, dan is dat een eenzaam bestaan,
ja.
Mentaal.
Gewoon, ja, nou, want net stel je natuurlijk de vraag van, goh, hoe reageert jouw omgeving daarop? Mijn beste vriendinnen kennen heel dit verhaal niet. Over mijn spiritualiteit. En mijn, weet je, dus ik kies er ook wel voor met wie ik het wel en niet deel. En zoals je ook niet met iedereen... En daarom, ik vind ook dat spiritualiteit zo'n beetje gehyped wordt. Je praat ook niet met iedereen over je seksualiteit of over je depressies of... En niet omdat er een taboe op zit, maar omdat ik die behoefte niet voel. En dat geldt dus ook voor dit stuk. Dus met name die eenzaamheid, omdat erbij hoort, juist hoe trouwer je aan jezelf wordt, daar hoort bij dat steeds meer mensen je niet zullen begrijpen.
Ja. Heb je ook mensen verloren in de loop van de jaren dat je überhaupt gewoon ging ondernemen? Nou, ben jij je hele leven al ondernemer?
Ja.
Je komt van ondernemersfamilie.
Nee, dat valt volgens mij wel mee. In mijn privéleven eigenlijk weinig. Maar zakelijk wel, omdat je ook met mensen opgaat. En ja, ook een reden is dat ik bij bepaalde mensen ben. En dan voelde ik ook wel eens, het is tijd voor mij om door te gaan. Omdat als ik bij jou blijf, dan...
Het remt.
Juist. En dat is ook zo'n ding. Trouw blijven aan jezelf betekent afscheid nemen aan mensen, van mensen die je tot een bepaald punt gebracht hebben, maar dan op een gegeven moment wel je rem kunnen zijn. Dat wordt natuurlijk niet altijd begrepen. Nou, en daar staat ook die adelaar voor mij. En, mm-hmm. Want ik ben in oktober ook naar een retreat geweest en in maart ga ik weer naar hetzelfde retreat. Ik ben inmiddels zelf zover dat ik eigenlijk aan mezelf zeg, ik hoef mezelf ook niet meer altijd te begrijpen. Want ik merk ook dat zoveel mensen op zoek zijn om naar zichzelf te begrijpen. En ik merk dat als ik me niet meer bij alles afvraag, maar waarom wil ik dat nou eigenlijk? Gewoon. Omdat ik het wil, punt. En dat zal er wel een goede reden hebben. Of een diepe innerlijke reden die ik nu niet weet. Nou ja, en die komt dan later wel of niet, maar... heel veel mensen zijn op zoek naar zichzelf te snappen. En ik merk dat het leven makkelijker voor me wordt. Als ik namelijk trouw blijf aan wie ik ben en wat goed voor mij voelt. En dat betekent ook dat ik hele programma's kill. En mensen uit programma's laat stromen omdat ik denk dat het niet goed is. Nee zeg tegen mensen omdat ik de klik daar niet mee heb. En dat is dus nooit de klik. We moeten de klik hebben. Ik hoef je niet leuk te vinden. Ik moet voelen dat het idee wat je hebt, dat ik daar wat mee kan en dat ik erop aanga. Mijn coach die ik heb, ik heb eigenlijk helemaal geen klik met haar, want ze triggert me op 29.000 punten per dag. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik het er wel leuk vind.
Ja.
Maar het is precies wat ik nodig heb.
Precies. Ja, er ging echt een schokgolf door ons allemaal toen we hoorden dat de Business Mastery ging stoppen.
Ja.
En dit zijn van die keuzes die, en dat zeg ik tegen mijn klanten ook altijd, iets moet juist voelen en dat is niet hetzelfde als goed. En daar gaan heel vaak mensen de mist in.
Juist, want het voelde nergens goed. Dit zijn mensen met wie ik soms al 7 jaar werkte. Dit was mijn lievelingsgroep. Hier zaten zoveel mensen in met wie ik zo'n bijzondere verbinding had. En die terecht aan mij vroegen, ja, en nu? Bij wie nu dan? En die laat ik dan dus bewust zakken. Dus als ik had gedaan wat goed voelt, dan had ik het niet gedaan. Maar als ik doe wat juist is, dan doe ik het wel.
Ja, en het
maar
is...
het moet altijd allemaal maar fijn zijn. En dat is ook de reden waarom ik niet zo met die spirituele kant te koop wil lopen. Omdat ik het heel anders beleef ook. En ik zit niet in dat fijne stuk. Want waarom doe ik nog steeds zo'n week? Omdat hoe trouwer je bent en hoe groter je wordt, hoe meer je te verstouwen hebt. Ze zeggen altijd, het wordt niet makkelijker, maar je wordt er beter in. Alleen moet je dat dan dus ook wel leren. Dit imperium van mij is niet alleen op fijn gebouwd.
Nee, want als we nou kijken naar waar je volgers krijgt en fans, krijg je ook haters.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om? Want ik denk dat dat voor velen die hier aanwezig zijn ook wel een dingetje is, waardoor ze bepaalde dingen niet naar buiten nog willen brengen, omdat ze bang zijn. Ja. Maar wat gebeurt er dan bij jou en hoe ga jij daarmee om?
Ja, nou, het vervelende is dat mijn dochter heeft er vaak meer last van dan ik. Luister, uit mijn mond. Maar op het moment dat je zo staat voor wie je bent en zo zuiver weet dat, weet je, voor mij is het echt oké, kun je empathisch naar haters kijken.
Ja, met compassie.
Juist. En alleen... Sophie bijvoorbeeld, hè, want die zit natuurlijk bij mij in mijn bedrijf. En dan zegt ze, jezus mam, heb je weer gezien wat er weer onder je ad stond? En dan vind ik het lastig voor haar, want het gaat over haar moeder. Maar ik heb er dus eigenlijk geen last mee. Ik kijk er ook niet meer naar. Waar ik nog wel last mee heb, maar dat is mijn ADHD-kant. Ik kan heel slecht tegen onrecht, dat is typisch ADHD. En er zijn natuurlijk mensen die me haten, omdat ze mijn waarheid niet aankunnen. En die gaat nog wel, hè? Want dan denk ik, ja, weet je, dat jij niet bereid bent om in de spiegel te kijken, wil niet zeggen dat ik hem niet op mag steken. En ik mag hem opsteken en jij kan kiezen om er wel of niet in te kijken. Dus ja, ik beperk jou niet als ik hem opsteek, want jij kan ervoor kiezen om ervoor weg te lopen. Maar wat ik wel lastig vind, is inderdaad, het wordt me vaak kwalijk genomen dat ik me strikt aan mijn algemene voorwaarden hou. En daar krijg ik ook haters op. En die vind ik wel eens lastig, omdat ik het zo onterecht vind. We zijn samen een overeenkomst aangegaan. Jij wist ook wat je tekende. En nou wil jij er ineens halverwege onder jouw voorwaarden onderuit. Ja, en dan is het antwoord nee. Weet je, ik doe dat niet. Dat zijn wel de dingen waar ik het wel eens lastig mee heb. Maar meer vanwege het onrecht. Dat ik denk, potverdomme, je bent ook nergens bereid om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. En daarom schuif je er maar eventjes op mijn bord neer. Ja, en de ene dag kan je daar makkelijker mee omgaan dan de andere.
Ja, maar dat is ook het moeilijke tussen enerzijds dat zakelijke stuk en anderzijds bouw je met iemand een band op. En wederzijds krijg je soms wel eens wat verweven relatiedingen.
Ja.
Terwijl als je hem plat slaat, ik zeg altijd de bakkermetafoor. Als je naar de bakker gaat, weet je, dan krijg je het ook niet gratis mee van ja, kom volgende week maar betalen.
Ja, en ik kan ook niet halverwege mijn brood teruggeven en zeggen ik heb niet zo'n honger meer, weet je.
Ja, dus... of hij was toch niet lekker. Of
ja, ik doe dat niet. Ja.
Nee, en daar zouden velen van ons, en ik steek ook even mijn hand op, echt nog een voorbeeld aan mogen nemen. Want het kost je zoveel. Ik heb afgelopen jaar ook een paar voorbeelden meegemaakt. Het kost je zo fucking veel energie. Die energie hebben we nodig om de wereld te redden. En ik maak dat altijd een beetje groot.
Ja.
Maar dat voel ik altijd heel erg. Ja. Ik heb zo'n innerlijke drive.
Ja.
En over drive niet overdrive, maar over jouw drive. Wat is het?
Ja, dat... en voor heel veel willen een overdrive.
Ook, ja zeker.
Maar according to whom? Ik ken veel mensen met een nog veel grotere drive.
Ja.
Dus het is maar net
wat met wie jou, je weet. Wat is jouw drive? Wat is het waarvan jij elke dag denkt, ik ga daarvoor mijn bed uit?
Ja, het heeft bij mij altijd met mijn gezin te maken of met mijn dierbaren. Daar doe ik het zo makkelijk op. En dat zit hem inderdaad. Vanavond gaan we naar de wintersport. Nou, dan huur ik een busje. Nou ja, is toch €1200 extra. Maar dat betekent wel dat we met z'n allen in één auto kunnen en de honden erbij. En dat betekent dus ook dat het feest eigenlijk al begint als we hier vanavond wegrijden. We hebben een onwijs fijn huis. En Co weet het nog niet, maar hij heeft me laten beloven om niet de skipas te betalen dit jaar. Maar dit jaar betaal ik ook gewoon de skipassen. En voor mij is dat echt... We lopen dan de hele week in het huis in ons ski-ondergoed. Dus 's ochtends komen we in ons ski-ondergoed aan de tafel zitten. En dan springen we in ons skipak. We komen terug en dan spelen we spelletjes in ons ski-ondergoed. En we eten in ons ski-ondergoed. En we vieren kerst in ons ski-ondergoed. En voor mij is dat zo ultiem. Dus ik heb weinig flitsende foto's. Anders dan wij in ons ski-ondergoed. Voor de gram, zeg maar. Maar ja, dat is voor mij zo waardevol. Mijn vader en moeder waren gisteren eventjes. En van de zomer gaan we weer naar dat huis. Ook een huis in Frankrijk. En mijn vader zegt, ja, Niek, gaan we echt weer naar. Nou, als ik die man dat dan hoor zeggen... Want dan gaat hij met ons, met mijn kinderen, met mijn schoonkinderen, met mijn vader en moeder erbij. Ja, weet je, ik loop daar dan zo'n week in zo'n prachtig huis. We hebben ook altijd een busje, maar een grotere, want dan zijn we met meer. Te genieten van mijn kinderen, van mijn ouders en van hopelijk ooit nog eens kleinkinderen. Ja, weet je, dat voor mij is dat bijzonder. Nou, de ruimte waar ik nu in zit is
dan gaan we met een touringcar. Iemand vraagt hoe groot is die bus? Volgens mij een touringcar.
Nee, want wij zijn met z'n zes en dan gaan er twee honden mee. En als mijn vader en moeder mee gaan, zijn we met z'n achten. Dus dan hebben we een 9-persoonsbusje, dus dat gaat dan nog precies. Maar als het een touringcar is, Co heeft een groot rijbewijs. Dus dat is ook oké.
Okay. Nou, kan serieus alles, hè? Echt waar. Nee, we willen een Co. Even een handje op.
Nee, we willen allemaal een Co.
Ja.
Ja. Dus voor mij zit het altijd... op dat, de ruimte waar ik nu in zit. En ik was vanochtend een beetje laat, want ik wilde me nou eens in een leuke setting mezelf neerzetten. Want dit is echt een mega coole en prachtig ingerichte ruimte die hebben we aan ons huis laten bouwen. Daar kunnen een van mijn ouders, als het nodig is... het is zo mooi hier. Deze ruimte is bijna nog mooier dan mijn eigen huis. En mijn eigen huis is al zo mooi. Maar het is heel fijn om hier te zijn. Ik heb er tijdelijk mijn kantoor van gemaakt. Maar het heeft uitzicht op de tuin met de schuifpui. En het is heel cool ingericht. En de klein keukentje, een wc en een doucheruimte. Dus mijn ouders, degene die overblijft, maar ze zouden er eventueel ook met z'n tweeën kunnen wonen, die hoeven nooit in een verzorgingstehuis. Ja. Want mijn volgende waarom is inderdaad dat ik zorg dat er hoe lang dan ook 24 uur per dag zorg zou kunnen worden gegeven hier. Ja, en dat is mijn grote waarom. En ik ben altijd op zoek, en net als nu ben ik bijvoorbeeld bezig met die actie voor de Oekraïne.
Ja.
Als je het hebt over intuïtie, Co roept dit al tegen mij sinds oktober. En dan zegt hij, Niek, doe nou wat voor de Oekraïne. Zet nou je bereik eens in voor de Oekraïne. Doe nou eens de Oekraïne. En dan hoor ik het hem zeggen. En ik ben heel erg van de goede doelen. Want ik doe veel voor goede doelen ieder jaar.
Je doet meer dan dat je laat zien. Want dat was ook een van de dingen wat mensen niet van jou weten. Jij doet veel meer dan dat we aan de voorkant op de gram.
Ja.
Jij geeft veel meer weg dan dat je dit.
Ja, minstens een halve ton ieder jaar. Maar moet ik dat, weet je, ik wil het niet als een marketing tool inzetten.
Nee, dat snap ik, maar daarom vind ik het wel belangrijk dat mensen dit wel van jou weten. Jij hoeft het niet te zeggen,
nee.
Maar het maakt wel verschil om het even te noemen.
Ja, nou, ik neem het heel serieus. Het schijnt een Bijbels gezegde te zijn, maar to whom much is given, much is expected. En die pak ik heel erg. Maar goed, dan gebeurt er dus iets dat Co roept dan al sinds oktober, want een vriend van ons zit in die stichting. En die komt dan regelmatig met updates en dan stuurt Kobe van alles door via de app. Maar dan voel ik hem niet. En dan ineens denk ik, en nou ben ik er klaar voor. En dan heb ik ook binnen 10 minuten die actie bedacht. En dan schiet ik hem ook zo de lucht in. En dan haal ik ook exact het bedrag binnen wat ik voor ogen heb. Dus zo sterk werk ik dus met mijn intuïtie.
Ja, en Tineke Zwart, die deelde dat ook. Hè. We zitten in haar holiday dingetje. En, ja. En die, ook, zij had ook minstens zoveel omzet, was haar intentie. En dat haalde zij dus ook.
Ja. Maar als ik dat dus roep, hè, want ik heb bijvoorbeeld dat event in november, daar wil ik dan 400 mensen in. Dan zet ik ook gewoon vooraf, als ik dan voel, ik kan het, ik wil het, het is mijn tijd. En nu ga ik er ook vol voor. Dan zet ik mijn intentie op 400. Maar als ik dat dus zeg, dan stoppen mensen daarna met luisteren. Want die denken dus dat ik dan dus 400 mensen manifesteer. Maar het is dus heel duidelijk de combinatie tussen 400, 400, 400, 400, 400. Iedere dag zie ik daar 400 mensen. Iedere dag kom ik dan op in mijn gedachten en kijk dan 400 mensen aan. Met, en wat wordt dan het strategische plan om dat te doen? En omdat het fijn is om te denken, oh, 400 en ik manifesteer ze. Maar de acties inzetten vaak wat lastiger is. Blijven mensen halverwege hangen en zitten er dus uiteindelijk 40 in de zaal. Wat nog veel is, maar 400 is leuk.
Ja, ja, en ik denk dat de vraag, Beata had een mooie vraag daarover, hè? Of je dagelijks manifesteert wat je die dag voor elkaar wil krijgen. Ik denk dat daarmee ook de vraag wel...
Beata, hij zit bij mij vaak op veel grotere dingen dan op dagelijks iets. Dus het is meer... bijvoorbeeld met 400 of 400 man in de zaal, of dat ik er nu een bedrag heb waarvan ik... wil dat het binnenkomt voor deze actie. Op groter niveau doe ik het ook. Hè, want bijvoorbeeld zo hebben we eigenlijk ook... Maar ik kende heel het woord manifesteren niet toen wij dit huis kochten. Ik had een huis voor ogen waarvan iedereen zei, maar dat bestaat niet. Maar ik zeg maar, ik ga het echt vinden. En eigenlijk heeft het nog een aantal dingen meer dan wat ik wilde. En waarvan iedereen al zei, dat bestaat dus niet. En dus maar ik wist helemaal niet dat dat manifesteren was. Omdat dat bij mij dus iets is wat ik al 6 levens lang doe. Dus dat is dus vanuit vertrouwen. Dat is hetzelfde als nu. We zijn nu dat huis in Frankrijk. En je zegt, is het er al? Het geld, ik kan er al 2 kopen cash. Maar ik heb net niet steeds dat huis waar ik denk, dit is het. Maar het enige wat ik weet, als ik geduld heb, dan hoef ik nergens meer een concessie aan te doen. En dan weet ik waarom ik het nog niet heb. Want er komt er nog één waar ik op slag verliefd op word en denk, dit is... Vorige week had ik er toevallig één, dat ik dacht, die zou het wel eens kunnen zijn. Daar wilden we deze week voor heen en weer vliegen. En toen ging ik nog één keer kijken. En toen dacht ik, nee, het is toch te ver bij het vliegveld vandaan. En toen bleek het ook s'avonds al weg te zijn. En daar heb ik dus ook geen pijn in mijn buik van. Ik denk, nee, want dat was het nog net niet. Ik krijg het echt zoals ik het hebben wil.
Ja, maar dat is de kunst van volledig vertrouwen en overgave. En ja, dat zijn twee dingen, ik weet niet hoe dat voor jullie allemaal is... Ik vind die twee soms best lastig. Vooral dat overgave dingetje is voor controlfreak een ding.
En toch is dat, want ik ben natuurlijk ook een controlfreak. Dus voor de beginnelingen onder ons. Ik zal vertellen hoe mijn eerste kennismaking daarmee was.
Je kreeg kinderen. Dat is echt totale overgave.
Ja, nou ook dat, ja. Ja, maar zelfs die kan je tot een bepaalde leeftijd nog wel controleren. En die navelstreng zit bij mij ook nog. Hè. Dus ik kan hier en daar ook nog wat... En mijn dochter zit natuurlijk in mijn bedrijf, dus heb ik ook nog een soort controle op, zou je kunnen denken, nee. Maar wat er dus gebeurde, ik las het boek, eerst las ik The Secret en toen als tweede boek Ask and It Is Given. En daar hadden ze dus over hoe je dat dus kan doen. En het bijzondere is dat ik had toen nog een andere business en ik loop altijd hard. En een klant van mij woont op een bungalowpark en ik loop altijd hier in de Polder, want ik woon natuurlijk buiten, net als jij. Ik had 's ochtends dat boek gelezen en toen liep ik hard op een dijk ter hoogte van haar bungalowpark waar zij woonde. En toen dacht ik, het zou cool zijn als zij weer eens klant wordt. En ik maak mijn rondje af en ik loop eigenlijk om dat bungalowpark heen. Dus toen ik op dat moment weer voor haar bungalowpark liep, gaat de telefoon. En ik ben als een idioot, dat doe ik nu niet meer, maar toen nog wel. Want dit is denk ik al een jaar of 10 geleden. Ja, dat klopt. Toen ging mijn telefoon en toen nam ik hem ook nog op. En toen zei ze met die en die. En dat was dus die mevrouw. Toen ik dacht toen ik aan de achterkant van haar huis liep eigenlijk. Ja, er zat hemelsbreed 200 meter tussen, denk ik. Ik maak mijn rondje af en ik loop ter hoogte van haar huis. Maar ze kon mij niet zien, want dat was weer 200 meter tot aan de weg. En toen belde ze dus op. En toen deed ik dat gesprek heel gewoon. Alsof het heel de grootste zaak in de wereld was dat ze na 1,5 jaar weer eens belde. En toen het afgelopen was, ben ik op mijn knieën gevallen, echt. En toen heb ik heel hard gehuild. En toen dacht ik, oh, maar dit is dus zoals het werkt. En heel veel mensen vinden het dan eng om erop te vertrouwen. Maar als je leert erop te vertrouwen door de kleine dingen, durf je op een gegeven moment ook de grote dingen te vertrouwen. Dus dat gaat niet in één keer. Dat doe je door de kleine tests aan te gaan. En de uitslag daarvan, hè, want daar, daarna manifesteerde ik niet mijn eerste event met 400 man, maar wel steeds in kleine stappen. En dan denk ik, oh ja, het werkt. Oh, het werkt weer. Dan moet er op een gegeven moment een moment komen waarop je zegt, dit werkt dus. En dan moet je dus ook stoppen met twijfelen. Zoals je ook een moment moet hebben, ik ben goed in wat ik doe. En niet stoppen met twijfelen. En dit is de vent waar ik de rest van mijn leven bij wil zijn. En ook stoppen met twijfelen. Weet je, dus dan zijn het gewoon besluiten. En dan wordt het onderdeel van je leven. En is dus die controle loslaten niet zo eng meer.
Nee, en het is ook heel belangrijk dat je krijgt wat je gelooft en wat je eigenlijk wil. Want ik heb bijvoorbeeld met mijn live dag, had ik 20 uitgezonden, maar ik wilde er eigenlijk 10. Want het was overzichtelijker. En zo gaat het altijd. Dus je moet ook heel trouw zijn aan jezelf. Wat wil ik nou echt? Hè, zonder daar heel erg in te gaan zitten zakken. Maar ja. Het werkt gewoon.
Ja, echt.
Want hoe vaak je, als je het pad gaat lopen en heel erg gaat doen wat juist voelt, dan krijg je heel vaak per dag dat je denkt, wat de fuck momentjes.
Ja,
het wordt alleen maar meer.
Ja, en waarbij mijn omzet niet gemanifesteerd mijn ruimte in komt zweven. Hè? Want daar voel ik dus altijd de behoefte aan om die wel even recht naast elkaar te zetten. Ja. Er wordt ook wel wat gedaan in Huizenprins.
Het is een logisch gevolg van dat wat je doet.
En wie je bent.
En wie je bent. Maar dat is ook vaak. Hè? Want heel vaak verkopen business coaches. En dat doe ik natuurlijk terdege ook wel. Hè, gaat het om omzet? Want uiteindelijk zitten we daarvoor in de game. Want jij zegt altijd, vind ik zo mooi. We hebben geen stichting. Maar het is een logisch gevolg van dat je het pad gaat lopen. Wat voor jou weggelegd is. En dat je steeds dus de moeilijke dingen ook aankijkt. En de stappen blijft zetten. Waarvan je eigenlijk intern weet. En ik geloof dat je heel vaak intern al weet wat je te doen hebt. Maar dat je er net als een soort klein kind en zo. Ja, ik zie het niet, weet je wel. Gaat vanzelf weg. Gaat het niet. Je doet er alleen fucking lang over.
Ja.
En dat is niet nodig.
Nee.
Ook niet in een moeilijke markt.
Nee. Oh, en nog een ander grappig dingetje. Wat zit nou wel te bedenken? Je vroeg net nog naar mijn gezin en zo. Wat dus is als we uit eten gaan. Of we boeken een hotel of iets dergelijks. Als we uit eten gaan. In een vreemde plaats. We hebben niks van tevoren besproken. Vroeger was dat zo, dan gingen we naar binnen. En dan zaten we aan een tafel en dan zeg ik, kom. En dan zet hun jas uit, waarom? Ze voelt niet goed. En nou ja, daar zijn ze dus inmiddels klaar mee. Dus ze accepteren dat het is zoals het gaat. Alleen ik moet nu naar binnen. Voelen of het goed voelt.
En dan hou je de rest op.
En als ik dan niet naar buiten kom, dan komen zij op een gegeven moment ook. Maar ze gaan niet meer in de poppenkast mee dat ze gaan zitten aan en uit hun jas. En dit was... Maar zo zuiver doe ik het dus in mijn leven. En dus ook met het huis wat we nu gehuurd hebben voor de vakantie. Dat moet al een bepaalde vibe hebben aan de plaatjes. En als ik het jou laat zien, dan denk je, welke vibe? Maar anders kan ik er niet vakantie vieren. Dus niemand kan ook mijn hotelkamer voor me boeken.
Dat snap ik. En dat heeft ook te maken gewoon met de fijngevoeligheid, hooggevoeligheid, hoe je het wil noemen, die wij denk ik allemaal hier in de ruimte hebben. Je komt ergens binnen en je ruikt al, het voelt er vanaf, punt.
Ja.
En dat neem je energetisch ook mee in je bedrijf. Als jij er vanaf ligt, mensen ruiken het.
Ja. Als ik een event geef, dan, mijn man is altijd event manager, dus die doet dan een aantal locaties en dan maken we altijd een rondje. En dan zegt hij, nou ga maar. Nou, en dan loop ik dus de ruimte binnen en dan schud ik met mijn hoofd. En vroeger probeerde hij nog, waarom niet, maar het is goede ruimte en deze is goedkoop en praktisch en goede parkeerplaats en hoeven zelf ook niet. Nou, en mooie hotelkamers. En inmiddels weet hij, als ik nee schud, is het nee. Punt.
Ja, dat. Ja, en het is zo belangrijk, want dit zouden ook mensen moeten doen met mensen in hun omgeving. Als je eigenlijk al voelt, het is het niet meer, kap ermee. Simpel, zeg gewoon nee.
Moeilijke besluiten, makkelijk leven.
Absoluut. Hey, wat ik een hele interessante vraag vind. Ganna die vroeg, die is er nu even uit, maar die vroeg trouwens of het Leona Lefevre was, die van de Schilderswijk. Klinkt dat bekend?
Nee.
Oh, nee, dat was niet. Oké. Als er een mogelijkheid was geweest dat je iets anders had kunnen doen of willen doen in je leven, wat zou dat dan zijn geweest? En misschien ben je wel, ik ben niet zo'n spijttype, ik ook niet.
Nee, dus... nee, eigenlijk in de basis niet. Nee, kijk. Wat ik jammer vind, is dat Co en ik geen kinderen hebben samen.
Mm.
Ik had het een prachtige bezegeling van ons geluk en onze liefde gevonden. En ik had het heel leuk gevonden als we een smurfje hadden gehad met zijn naam. Dat had ik heel leuk gevonden. Aan een de printje. Andere kant is het zo dat ik denk dat er geen krachtige bezegeling is van liefde als een man voor jou kiest en jouw kinderen er automatisch bij neemt en ze opvoedt en grootbrengt, zoals Co onze kinderen heeft grootgebracht.
Ja.
Dus dat is iets wat ik jammer vind. Maar ik heb eigenlijk nooit ergens spijt van. Want, en dat is ook iets wat hij mij wel heeft geleerd. Weet je, het is zo'n zinloze emotie die je ook niks brengt. Weet je, er zitten altijd lessen in. En dus nee, ik heb eigenlijk van niks. Want mensen zeggen, ja, heb jij niet die spijt van je eerste huwelijk? Zei nee, want ik ben mijn eerste man zo ontzettend dankbaar dat hij mij de allergaafste kinderen van het hele universum heeft gegeven. Ik heb namelijk twee zulke bijzondere kinderen. Allebei op hun zo eigen manier. En ik had ze nooit willen missen. Dus ik was nooit klaar geweest voor een liefde als dat Co en ik hebben. Als we niet allebei onze voorgeschiedenis hadden gehad. Maar Co is weduwnaar, die is een vrouw verloren op de 36e. Dus wij hebben elkaar van meet af aan zo niet voor lief genomen. En we zijn inmiddels 24 jaar samen. Dat alles heeft geleid tot dit. Dus ik heb echt nergens spijt van.
Nee, en dat is mooi, hè? Want om even een kleine dingetje over die mediumschapopleiding te zeggen. Waar we hoorden laatst, en dat vond ik echt een eye-opener. Als je dat doet en je stelt je open, dat de spirit die jou dan uitkiest, die kiest jou omdat jij een bepaalde taal spreekt, omdat jij een bepaalde scala aan ervaringen hebt, zodat jij alleen maar die boodschap kan doorgeven aan de ontvanger.
Ja.
En dat is precies de reden, en dat zie ik bij mijn klanten altijd, je maakt iets mee wat tot het moment dat je zegt, oké, nu ga ik iets anders doen, totaal zinloos lijkt aan opleiding, aan werkervaring, whatever. En achteraf, als je helemaal daar bent waar je hoort te zijn, dat je denkt, natuurlijk moest ik dat meemaken, anders had ik jou niet kunnen helpen.
Ja, maar ja, weet je, life is happening for me, not to me.
Ja.
Het is altijd ergens goed voor. En je kunt dus ook altijd ervoor kiezen, hoe reageer ik op, ik doe heel veel dingen niet handig, want ik ben niet zo handig. Maar dan denk ik altijd, oké, en wat heb ik er alweer van geleerd? Nou ja, en dan blijkt er altijd weer wel een leermoment in te vinden. Nou ja, goed en klaar. Dan weet je, ik, niets menselijks is mij vreemd. Maar ik heb dus van weinig dingen spijt. Dit is wat heel veel mensen ook. En dat ik mijn Joyce de Ruiter, zo heet ze op mijn. Zoek het er eens op. Ze heeft ook een heel mooi boek geschreven. Joyce de Ruiter had het over levenshaast. En heel veel mensen zeggen, goh, heb je dan geen spijt van dat je bepaalde dingen niet gedaan hebt? Maar wat mensen niet zien bij mij is, ik geniet zo godsgruwelijk van het bouwen van mijn business. En juist de persoon die ik daarvan moet worden. Dat als ik morgen doodga, heb ik alles uit mijn leven gehaald, privé, maar ook zakelijk, wat er uit te halen viel. En dat zit er bij mij dus niet in dat ik 19 meer boeken had willen lezen of zo. Dat juist dat iedere dag het beste en het uiterste uit mezelf halen. En dat is ook wel iets wat ik van mijn vader heb geleerd. Mijn eerste kennismaking met persoonlijke ontwikkeling was Landmark. En dan douwen ze je 3 dagen volgens een Amerikaans model in een hotel. En dat is eigenlijk een beetje dat je ook afgebroken wordt, hè? Want je hebt ook weinig slaap en dat gaat ook over triggers. En toen heb ik voor het eerst van mijn leven een gesprek aangevraagd met mijn vader. En wij praten niet thuis. Dat deden wij niet. Mijn vader is boerenzoon, 1 van 13... armoe, oorlog, vader vroeg overleden, op zijn 4e al van lage school gegaan. Dus niet heel veel ruimte voor emoties en gevoelens. En dat maakt dus dat emotioneel gezien ik thuis best wel wat tekort ben gekomen. En ik heb dus aan mijn vader gevraagd, en dat heb ik hem verteld, zonder hem te verwijten, want ik snap waar het vandaan komt. En dan zei ik ook tegen hem, ik zeg, pap, als je je leven opnieuw zou moeten leiden. Hij zegt, zou je het dan opnieuw doen? Hij zegt, er is geen ding wat ik zou veranderen. Hij zegt, want ook van het bouwen van mijn business waardoor hij ons minder zag. Hij zegt, heb ik ook genoten? Hij zegt, dat is ook een deel van mij wat ik ook nodig had. En ik merk, en met name deze is richting de vrouwen, wat mij dus inderdaad vaak wordt verweten van, hè, maar jij werkt zoveel en hoe dit dan in balans thuis. Maar ik ben er ook nog en ik heb dit nodig. En het feit dat ik zo'n innige relatie heb met mijn kinderen, betekent dus dat je het allemaal kan hebben. Maar daarvoor moet ik ook trouw zijn aan mezelf.
Maar dat is ook heel belangrijk. Want ja. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Ik noem het zelf altijd niet mijn werk, maar mijn levenswerk. Ik heb een wat groter idee en gevoel daarbij. En dat betekent dat ik mezelf dus niet kan wegcijferen.
Nee.
Ik werk denk ik wel in uren wel wat minder dan dat jij dat doet. Mijn kinderen zijn ook kleiner, dus ik wil er heel graag ook bij zijn. Ja. Dat vraagt soms ook gewoon andere keuzes. Ja. Maar het liefste zou ik daar veel meer in gaan zitten ook. Ja, het is gewoon belangrijk. Dat. Dus. En zeker met het grote, want ik ben wel benieuwd. Jij hebt natuurlijk een zakelijke droom en waarschijnlijk heb je ook een privédroom. En zou je met ons eens willen delen wat dat zijn? Heb je die überhaupt? Want het is een aanname die ik doe. Maar...
Ja, nee, dat heb ik zeker. De ene kant, maar het is inmiddels een hele afgezaagde. Maar we zitten natuurlijk in de afrondende fase. Ik wil heel graag een huis nalaten aan mijn kinderen en kleinkinderen in Frankrijk. Waar er hele mooie herinneringen gekweekt gaan worden. Dat als ik kom te overlijden, dat daar genoeg geld is om dat permanent te kunnen onderhouden. En waar mijn kinderen en kleinkinderen dus altijd op vakantie kunnen gaan. En waar dus hele mooie herinneringen worden gesmeed. En wat dus nu ook is, hè, ik heb een aantal mensen in mijn omgeving die het minder goed hebben. Ik wil dat daar een cijferslot op komt, want dat hebben we hier thuis ook. We hebben geen sleutel, maar een cijferslot. En daar komt een online agenda. En iedereen die mij dierbaar is, krijgt toegang tot die agenda. En weet de code van het cijferslot. Dus als je weg wil, dan zet je je naam in de agenda. Als die leeg is, is het huis dus vrij. Dan heb je de sleutel van het cijferslot. En daar ga je dan vreselijk vakantie vieren. En innig genieten. Of alleen, of met je dierbaren. Of omdat ik ook geloof dat er heel veel mensen zijn die het zichzelf niet gunnen om alleen op te laden. En als het nou niks hoeft te kosten, omdat ze op mijn kosten daar kunnen zitten, denk ik dat meer mensen en met name meer vrouwen dat gaan doen. En dat lijkt me echt... Dat iedere dag denk ik eraan. En ik heb een paar mensen heel dichtbij waarvan ik denk, oh, als ik jou nou van de zomer toch eens zou kunnen zeggen, joh, dit is de code van het slot. En ga dan lekker 2 weken zitten en heerlijk genieten met je kinderen. Ja, daar word ik zo stikgelukkig van. Het zou de enige reden zijn waarom ik aan Steenrijkstraat Arm mee zou doen. Het afschuwelijk programma.
Ik kijk nooit reguliere tv.
Nee, maar nou, het is ook te erg. Want ik denk, waarom willen mensen dit met de rest van de wereld delen? Maar ik zou het heel veel mensen gunnen die het minder hebben om 1 of 2 weken hier vakantie te kunnen, alleen al in mijn eigen huis vakantie te kunnen vieren. Om ze helemaal te genieten. En dat zou ik echt fantastisch vinden. Dus, ja. Maar dat is dus de droom. En mijn droom gaat ook wel heel erg... ik ben natuurlijk... Het is ook niet gramwaardig, hè. Dat is ook een... Maar ja, ik kom natuurlijk langzaam toch zeer zeker in de oma-fase. Ik hoop dat dat mijn gegeven is. En dat is wel echt iets dat mijn business dan op die manier is ingericht, dat ik ook naar hartelust oma kan zijn. Want dat en niet alleen dat ik graag oma wil zijn, maar ik wil ook heel graag mijn dochter en mijn schoondochter kunnen ondersteunen, zodat zij ook vrijgespeeld kunnen worden. Om hun ding te blijven doen. Omdat ik weet hoe belangrijk dat is voor mij. En ik heb een hele ambitieuze dochter en ook een hele ambitieuze schoondochter. Als ik nou een beetje daarmee zou kunnen helpen, dat zou ik echt fantastisch vinden.
Wat gaaf. En betekent dat dan, maar dat is een beetje de aanname, maar betekent dat dan dat je zakelijk zegt, nou ja, dit is wel een beetje het niveau, zo is het oké? Okay? Of zeg je nou...
Ilke de Boer is mijn coach. En ik heb een contract gesloten met Ilko afgelopen donderdag.
Met bloed geschreven? Hè? Met bloed geschreven?
Nou ja, echt, want hij heeft me enorm getriggerd. Want ik dacht dus inderdaad dat als ik het dus minder ga doen, is het dus minder omzet. Ik zat al te denken, god, dan ga ik afbouwen. Of in ieder geval hou ik hetzelfde. En hij heeft een aantal uitspraken gedaan, waar hij zegt, ik ga en ervoor zorgen dat dit er is. En dat andere zelfs meer gaat worden. Dus daar ligt heel erg mijn uitdaging voor het komende jaar.
Ja, ik weet nog heel goed dat jij zei tegen ons, en Verheij, volgens mij zit ze er niet meer in, maar we zaten bij jou natuurlijk nog aan de tafel toen je nog allemaal live deed. BP9, Ja, nee, dat was nog helemaal ervoor.
Oh, oké. Okay. De 5 dagen, ja.
Ja, way back when, volgens mij 2017, 18 of zo. Ja. En toen zei jij, ik ga 5 jaar lang doen wat niemand doet.
Ja.
En toen dacht ik al, nee, even benieuwen als die 5 jaar voorbij zijn, of ze er dan mee kapt. Ik denk het niet.
Nou, nee, weet je, kijk, wat ik wel heb, is er zijn mensen die zeggen, ik kan dit tot mijn dood doen, ik vind dit zo leuk. Dat heb ik dus niet. Weet je, het is niet zo dat ik het niet leuk vind, maar ik heb ook nog heel veel andere leuke dingen die ik leuk vind om te doen. En dat is hetzelfde als ik nooit had geweten hoe ongelooflijk bijzonder kinderen zijn. Kijk, als je het eenmaal mee hebt gemaakt, dan maakt het iets in je wakker waar je nooit meer afstand van kan doen. Maar als ik ze nooit had gehad, had ik ook een hele coole invulling aan mijn leven gegeven. En ik haal er nu nog te veel plezier uit, met name ook voor mezelf. Maar ik hoef dit niet per se tot mijn 87ste doen. En ik heb natuurlijk al een aantal keren gezegd, het wordt waarschijnlijk mijn laatste jaar, De uitdaging voor het komende jaar is omdat ik eens wil zien van, goh, als ik eens inderdaad met die dagen ga spelen, wat doet dat om zijn technisch, maar vooral ook wie moet ik worden en wat moet ik laten en welke besluiten moet ik nemen en wat moet ik loslaten, want daar heeft het mee te maken. Want er zijn zat mensen die een miljoenen business draaien met 3 dagen in de week, maar dat vraagt iets van mij en daar zit voor mij dan weer de uitdaging in en daarom haak ik er nog weer een jaar aan, want het zou niet meer hoeven.
Nou ja, we zouden die denk ik ook te veel missen als je zou stoppen. Dat
nee,
ook...
maar ik vind het ook veel te leuk nog. Dus,
Maar nou weet ik dat jij... En toen kwam corona. Jij was bezig met een theatershow.
Ja.
Toen dacht ik vanmorgen aan en toen dacht ik... Ja. Wat zou daarmee gebeurd zijn?
Ja, nou ja, die past gewoon niet meer. Nou, en dan is dus inderdaad... Mijn praktische man zegt dan... Ga ik al theaters boeken? En mijn intuïtie zegt... Het klopt van geen kanten meer. Ik ben bijvoorbeeld met een rebranding bezig... En dat heeft heel lang geduurd, hè, want ik had het natuurlijk eigenlijk 5 jaar geleden al moeten doen. Maar dan ben ik, dan voelt hij intuïtief, dat ik denk, ja, het is strategisch slim, maar het hoeft nog niet, het voelt nog niet. En nou gebeurde er een paar dingen dat ik denk, maar nou moet ik ook iets aan mijn rebranding doen. En dan heb ik ook binnen 2 weken iemand gevonden dat ik denk, god, je snapt me ook nog. Die vraagt ook nog een aantal hele spannende keuzes van mij. Laat onder andere mijn naam vallen. En Co zegt dan, god, dan moet alle merchandise weg. En ik voel dan, ik denk, oh, snap ik ook nog. Ja, is logisch, dan doen we het. Dus zo snel neem ik daar dan dus ook een besluit op.
En het valt wel mee, hoor. Je moet alleen even weten van, oh ja, aan de achterkant, wat zit allemaal aan elkaar geknoopt? Maar
het ja, neem maar eigenlijk daar nog niet eens op. Maar ik vond het juist ook wel heel cool dat ik een van de weinigen was die niet zichzelf zijn eigen naam had. Maar om een aantal jaar denk ik, oh nee, hij klopt eigenlijk ook wel. Dus even kijken. De theatershow. Dus er moet een andere theatershow. Er moet niks. Die andere die past niet meer en het is allemaal betaald. En ik had al een try-out gespeeld, hè, voor haar.
Ja.
Dus zover waren we. Die had ik die vrijdag gespeeld voordat op maandag het land dichtging. En ook daarom... Als ik het echt wil, dan komt het weer een keer op mijn pad. En dan heb ik ook binnen 2 weken weer iets of iemand gevonden om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, cool. Hey, mooi. Hey, ik denk ook omwille van de tijd, het is 10:15. Ik ben even benieuwd voor de mensen die zelf nog een vraag hebben. Steek even je digitale handje op. Ik denk dat even het makkelijkste is om te inventariseren. Voordat jij je grande entree maakte, zeg maar. Toen stelde iemand de vraag... Of jij ook in de Akasha-chronieken gelooft? Vond ik zelf ook een interessante vraag. Ik vind er van alles van.
Ik weet namelijk niet wat ze zijn. Wat het zijn.
Nou ja, volgens mij, zoals ik het begrepen heb, zijn het eigenlijk een soort de zielsgeschriften, de boeken waar alles al in geschreven staat. En dat je middels meditatie, visualisatie, er ook echt een soort van in die bibliotheek kan duiken om daar informatie te zoeken. En volgens mij, heel eerlijk, is het allemaal fucking hetzelfde. Want als je kijkt naar kwantumhypnose, et cetera, iedereen haalt informatie uit... Verleden, heden, toekomst. En Akasha-chroniek is volgens mij gewoon een methodiek om dat te doen. Alleen lijkt het alsof er een soort van boeken bestaan... waarin iedereen zich vast kan houden en denkt... oh, daar staat vast mijn gouden antwoord in.
Ja.
Ik vind er iets van. Er
heel, ja, nou ja, zo vind ik ook wat van het hele human design gebeuren op dit moment.
Oh ja, oh, do tell.
Wat vind je?
Ik ben wel benieuwd, wat vind je ervan?
Nou, afgelopen vrijdag hadden wij... had ik een lunch and learn, een hele coole. En er zat een dame. En bij alles wat ze zei, leek het wel of ze zich een soort verklaarde of verdedigde. Ja, want dit is mijn human design.
Ja, en dus hoef ik even te doen.
Nou ja, dus waarom ik aan haar vroeg, waarom verklaar jij je steeds? Want op het moment dat iets heel duidelijk vanuit intuïtie, vanuit zijnsniveau, want dit is wie ik ben en je voelt het. Hoe meer je voelt dat het de bedoeling is en dat dit is wie je bent, hoe minder je behoefte voelt om jezelf te verklaren. Hoe zuiverder je bent, hoe authentieker je bent, hoe minder je de behoefte hebt om het te laten zien. En nogmaals al helemaal te verklaren. Dus ik vind dus ook, het is niet zo dat ik er niet in geloof. Want ik heb hem uiteindelijk uit armoede ook maar een keertje laten trekken. Er zitten best een paar dingen waar ik denk, ja, wat ik er lastig aan vind is dat hij min of meer statisch is. Mm-hmm. En wat ik er lastig aan vind, is dat mensen het ook als een excuus gaan gebruiken. Ja. Want ze zei bijvoorbeeld tegen mij, ja, want omdat ze dit human design was, hield ze van afwisseling. Dus had ze iedere 6 maanden een andere nieuwe IDA klant nodig, want anders is ze niet trouw aan haar human design. Ik zeg, nou, dat kan best wel zijn, maar nu ben je niet trouw aan je omzetdoel. Omdat ze iedere keer een hele nieuwe business moest bouwen, omdat het steeds een andere ideale klant was. En dat is hetzelfde als dat ik zou zeggen, ik ben nou eenmaal een ADHD'er en dus een chaot. Nou, daar kan ik me natuurlijk in neerleggen en dat accepteren, maar ik heb een imperium te bouwen. Dan heb ik daar op een bepaalde manier mee om te gaan zonder mezelf te verloochenen, want dat is weer wat anders. Maar het zoals ik zie dat spiritualiteit te vaak een marketingtool is, vind ik human design soms te veel als een excuus te worden gebruikt.
Nou, ik denk dat we best wel vaak mogen zeggen, als jij het niet durft te zeggen, doe ik het wel. Ik vind dat ook. Ik ben een generator en die hebben een to respond. Hè, dus wij moeten een soort van uitgenodigd worden om. Dan kan ik op mijn dikke vette reet gaan hangen en wachten tot iemand wat vraagt of ik lok de respons uit. En dat doe ik.
Nou ja,
dan ga ik hem even toetsen en dat wat er terugkomt, denk ik, oh leuk, dan gaan we het doen. Dus het is leren omgaan met...
Juist, dat is
het. Hoe ga ik dan zelf daarmee aan de gang? En het laatste wat we willen, en voor wie mij kent, die weet gewoon, en dat heb jij ook, we horen niet in een hokje.
Nee, nou dat is ook een beetje ding. Maar ik had een klant die een hele goede klant had. En die had ze echt geholpen, fantastische business opgebouwd. Die klant van mij komt in aanraking met human design. Ziet wat haar human design is, weet wat het human design van mijn klant is en zegt, oh, nou snap ik waarom wij niet kunnen samenwerken. Want onze human designs matchen niet. Terwijl ze fantastische resultaten met elkaar hadden behaald.
Ja, en ik denk wel dat op een level het heel belangrijk is om te kijken van, hey, hoe moet ik mijn business bouwen zodat het echt de beste bij mij is.
Juist, ja. Maar weet je, koos bijvoorbeeld een stier en ik ben een ram. En ik weet zeker dat er net zoveel horoscopen zijn die zeggen dat een stier niet bij een ram past als wel. En ik had hem kunnen laten lopen als ik geloof in, oh nee, stier kan echt niet met ram. En mogelijk is dat ook echt zo, wordt het beschreven. Maar gelukkig weet ik dat niet. En zijn wij al 24 jaar stikgelukkig samen.
Maar dat is het. En Tineke Zwart zei ooit, ignorance is bliss, baby. En sinds ik dat meer ben gaan toepassen, is mijn leven nog veel leuker geworden. Want het is gewoon lekker.
Ja.
Ja, heel cool. Ik ga even kijken, zijn er mensen die nog hun handje hebben opgestoken? Want ik zit even bovenin te kijken. Volgens mij zie ik geen handjes. Ik zie wel nog, wat raad je mensen aan om hun spirituele groei te stimuleren? Nou.
Ja, weet je, deze doe ik dan weer even heel praktisch. Zoals ik ook mijn business run. Want voor mij is het eigenlijk exact, als je zegt, wat raad je mensen aan om hun business te laten exploderen, bijvoorbeeld. De grond is hetzelfde. Je moet eerst een diep innerlijke behoefte hebben. Het moet een doel dienen. Maar ik zie zoveel mensen processen doorgaan om het doorgaan van de processen of in spirituele groei, om de spirituele groei. Maar ik ga pas weer in zo'n week, niet omdat ik denk, goh, leuk zo'n week, maar omdat er iets in mij en in mijn business gebeurde, waardoor ik dacht, hé, hier moet ik mee leren dealen. Dit vraagt iets van mij. En dan doe ik het dus. En omdat het een doel dient, anders dan de groei om de groei. Want groeien om de groei in omzet gaat nergens over. Maar groeien om de groei in spiritualiteit, ja, dat is als een nooit te vullen vat in mijn ogen.
Het is dus een verslaving ook voor velen.
Nou ja, dat. We gaan van procesje in procesje. En dan ben je ook nooit klaar. Dus zoals ik het zie, is ik word, om jouw woord even te gebruiken, uitgenodigd door een situatie in mijn leven dat ik denk, oh, wacht even. Deze is interessant. Hier heb ik op zijnsniveau iets in te doen. Of op mentaal niveau. Of dit kan ik even niet handelen. En dan neem ik het besluit. En dat duurt bij mij dan nooit zo lang. Daar wil of daar moet ik wat mee. En dan vind ik ook altijd iemand. Dus voor mij is het belangrijk dat je eerst nagaat. Met welk doel doe je het? Dat is voor je business. Maar dus ook voor dit. Mooi. En als jij voelt, ik heb het nodig vanwege... Dan hoeft niemand je ook te inspireren of te motiveren. Maar dan komt die intern vandaan. En dan lukt het ook. Want als je echt spiritueel wil groeien, moet je echt door een berg shit heen. En als je niet intern genoeg de drive hebt vanwege het resultaat dat het met zich meebrengt, ben je daartoe niet bereid. En hetzelfde geldt voor je business.
Ja, ik zeg heel vaak, en er zijn een aantal klanten vandaag bij. Als je ondernemer bent, sowieso, en zeker in het vakgebied wat wij doen met mensen, je moet een beetje een sadomasochistje zijn, ja, wil je het kunnen volhouden.
Ja.
En dat is wel de doorheen willen breken. En in de storm denken, oh mijn god, waarom wou ik dit? En daarna echt een soort van verliefd en blij en verlicht er weer uitkomen voor de volgende stap. En dan gewoon weer in je dagelijkse rol, hoppatee en door.
Ja, precies.
Dat is een heel raar fenomeen.
Cool.
Cool, dank je. Hey, ik heb zelf nog een vraag die een beetje de cliché onder de interviewvraag, hoor. Maar wat is nou een gekke eigenschap of dingetje van jou wat we nog niet weten?
Nou, het grappige is dat ik daar dan eigenlijk vaak weer heel erg open in ben.
Ja, daarom vragen we er ook eentje. Wat weten we nog niet? Hey, en seks is ook een onderwerp, hè? Mag ook erbij. Nee, dat is een geintje.
Nou, nee, daag je ook nog uit. Ik ben altijd wel al... Ja, dat ik heel veel huil.
Ja, ik heb helemaal niks van gemerkt.
Nee, dat, ja, inderdaad, het zit hier op te huilen. Nou, ik weet niet of dit een leuke eigenschap is, maar ik heb hele hoge highs en ook hele diepe lows.
Mm.
Ja. Je wilt mij echt af en toe niet tegenkomen. Mijn licht is heel licht en mijn donker is heel donker.
Hm. Hey, ja. En om nou even nog een waardevolle eindding. Wat doe jij op de momenten in de donkerte?
Ja, ja.
Kun je dat aankomen ook? Dat je denkt, oh, daar gaan we weer.
Ja, soms wel. Ik voel het eigenlijk wel aankomen. En ik ben er altijd een beetje bang voor geweest. En... dat maakt ook dat ik ook altijd wel een beetje op de handrem heb geleefd. Ik ga bijna kotsen van de uitspraak. Maar wat mij inderdaad wel erg heeft geholpen, is te accepteren dat erbij hoort. En ik leef heel intens. Voor iedereen die denkt dat ik alleen maar aan het werk... Ik heb echt een heel intens leven, ook privé. Ik leef 7 levens in 1 leven. En dat kan omdat ik zo barstensvol energie ben en hele hoge highs kan beleven. Maar wat we dus allemaal graag willen, is wel de highs, maar niet de lows. En op het moment dat ik ging accepteren dat de een niet zonder het ander kon, kon ik eigenlijk nog meer voluit gaan. Dus is die handrem eraf gegaan en heb ik geaccepteerd dat eens in de 4 maanden, 5 maanden, het ligt ook wat een beetje aan het jaargetijde, want in de winter heb ik er meer last van. Ik heb last van winterdepressie, is ook een van de redenen waarom ik naar huis wil in Frankrijk, zodat we kunnen overwinteren. En ik wil niet naar Benidorm.
Daar ben je ook toch te jong voor, sorry.
Ja, ja, maar dan inderdaad, dan blijf ik in het weekend 2 of 3 dagen in bed. Of ik sleep me van het bed naar de bank en dan s'avonds terug. Dan doe ik niks, dan was ik me niet 3 dagen. Dan gaat mijn badjas niet uit. Dan ben ik niet gezellig en dan...
Zoek het uit.
Ja, inderdaad. Ja. Wat heb ik nog? Ja, ik heb iets leuks.
Hey, ik ben wel benieuwd ook wat je
ziet. Ik rij op motor, dat weten ook niet veel mensen. Maar dat is natuurlijk weer te mannelijk als ik dat weer roep. Dus dat mag je ook weer niet roepen.
Nou, zo'n trillend ding tussen je benen.
Ja, zou ook nog kunnen. Ja, maar goed.
maar wat is, tot slot dan hoor. Wat is je lievelingseten? Ik denk dat misschien ook een makkelijkere vraag is.
Pannenkoeken.
Oh ja, natuurlijk had ik kunnen weten. Ja. Ja,
ik zal je zeer sterker nog zeggen. Ik doe het op die kerstactie. En vanochtend om 5:05 in bed zaten wij, of we niet een pannenkoeken, jij inderdaad, vrij, een pannenkoekenbus konden laten komen. En dus een avond pannenkoeken met mij eten, dat we dat konden verkopen. Maar ik doe al een lunch, er komt nog een diner aan. Denk je, god, als ik dan ook nog pannenkoeken doe, dan draait die hele week weer om eten. Dus
kijk, ik zie het probleem zelf niet, dus bij mij draait mijn hele leven
om
eten.
Ja. Maar pannenkoek is mijn lievelingseten.
Mooi.
Ja.
Hey, is er nog iets wat je over die actie ook wilt delen? Loopt die nog? Kunnen wij nog iets in betekenen?
Vandaag kan je mijn kaartendeck winnen. Ze zijn alleen geen Ingelse shop.
Ja, wacht even.
Ik had hem dus zelf niet eens.
Ik ben even je liefdevolle assistent. Ja. Dit, leuk man, van die dure camera's. Ken je dat?
Ja.
Deze.
Ja, dus geef ik vandaag 5 van weg. Moet je even onder mijn post reageren. Waarom jij hem wil winnen of waarom je hem iemand weg wil geven. En vandaag kun je een live dag met mij kopen. Dat is eigenlijk de startdag van een 5 maanden programma wat ik ga geven. Mm-hmm. Wat ik morgen weg ga geven, dat weet ik nog niet. Moet nog even over nadenken. Dan zit ik ook al onderweg in het busje. Dus ik moet dan een live uitzending doen vanuit de bus. Terwijl het hele gezin al dan niet slapend om me heen zit. Dus hoe dat gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Maar dat lost zich wel op. En wat ik weggegeven weet ik. Nee, en wat ik ga. Ja, waarschijnlijk doe ik een intiem diner met mij morgen. Maar dat is. En de volledige opbrengst, dus de kosten zijn voor mij, maar de volledige opbrengst gaat naar de Stichting Breath, die aggregaten en elektrische kachels verzorgt in de Oekraïne. Daar zitten ze al sinds 1995, dus ze kennen heel goed de instra in. Is dat in ski ondergoed? Jij wilt er graag in een klein comité, Theo. Maar luister, Theo, als jij naar Lemmenwier komt, mag jij met mij ontbijten in skiondergoed. En hoef je niet eens voor te betalen dan. Dus mag je dan bij zijn. Ik zou alleen 's avonds komen, want dan kookt Dio altijd. En Dio kan heel goed koken. Wat wou ik ook zeggen? Oh ja, zij kennen dus de infrastructuur heel goed. En zij zijn hele goede netwerk. Het is hier in Nieuwekerk ook. Een dorp hier verder. En wij kennen mensen die daaraan verbonden zijn. Het is nergens fancy, daar blijft geen euro aan de strijkstok hangen. En dat geld wordt dus door mij integraal overgestort. En de kosten zijn voor mij.
Super cool. Ik dacht, want ik heb ze inmiddels. Ik had er namelijk 2, maar deze zit nog in de verpakking. Ik heb hem los. Wat ik even ga doen, vind ik altijd leuk. Ook als
laat ze er maar op bieden.
We gaan even schudden. En dan zeg jij stop. En dan ga ik hem even laten zien ook. Dat is dan. Het is altijd, jij zegt stop, of het is degene die eruit lazert.
Ja. De laatste er vast 1 uit bij jou.
Ja, toevallig wel. Hij ging dubbel. Oh, nee, maar echt, dit meen je niet.
Ja, ach.
Dit is toch weer, nou, en op de achterkant staat, wat zijn de voorwaarden waaronder jij wilt werken? Heb je die überhaupt bedacht en opgesteld voor jezelf? Is het voor jou duidelijk wat je wel en niet wilt en zult doen aan taken? Is het voor je team en voor je klanten ook duidelijk op welke manier je wel of niet wilt werken? En dat is eigenlijk misschien mooi om mee te nemen in je dag in. Maak een lijstje van spelregels en zorg dat dit gecommuniceerd wordt. Dat maakt dat je kunt werken in jouw bedrijf.
Ja.
Ondernemen op jouw voorwaarden. Ja. Dat is toch mooi.
En voor mij was dat echt een hele belangrijke. Want ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen die ook van alles doen met Voxer support en dergelijke. Ik wil het niet.
Ja?
Je mag me niet Voxeren. Je mag me niet WhatsAppen. Je mag me niet, hoe heet die andere? Want sinds, nee, ik heb geen Voxer, maar ik heb. Je hebt er nog
Telegram.
Een. Telegram. Dat wil ik ook niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet.
Ja, ik heb dat dus wel. Ik vind dat echt heel fijn om dat heen en weer gepingpong. En ja, mijn 1-op-1 klanten hebben dus ook gewoon toegang. Ook als er crisis is, weet je wel. Ik ben er gewoon. En dan.
Ik ben er ook, maar dan moet je me even een mailtje sturen. Heb je me binnen 3 minuten aan de telefoon. Maar dat. En ik wil dus ook niet meer verklaren waarom ik het niet wil. Ik weet ook niet waarom ik het niet wil. Ik wil het gewoon niet.
Het moet echt bij je passen. En zoals met alles in je business, daarom moet je ook nooit, en dat heb ik ook niet gedaan, klakkeloos combineren en aannemen wat iemand doet. En wat ik bij jou heel erg de basis van het ondernemerschap. En daarnaast vervolgens de vrijheid gepakt om eruit te pikken wat voor mij werkt.
En dat is precies zoals het werkt.
Precies. Nou, onwijs bedankt. Ik wil jullie allemaal die er nog zijn, want het is 10:30 inmiddels. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Volgens mij zitten er geen vragen meer in de chat. Dus ga even, zoek Veronique op. Als je er nog niet opgezocht hebt, Of kijk even actief, want het algoritme zal misschien net vandaag niet laten zien dat ze deze actie hebben. Maar deze kaarten wil jij. Want elke dag haal je daar gewoon een hele mooie opdracht uit voor jezelf om uit te werken. Dus werk aan je bedrijf en niet altijd in je bedrijf.
Ja.
Dus super bedankt. Hele fijne vakantie jij. Ik wil iedereen hier ook hele fijne dagen wensen. En deze komt op de podcast bij Madelon Rijkers. Waarschijnlijk ook ergens bij Veronique komt hij nog wel voorbij. Hij komt ook op mijn YouTube kanaal. Dus ik zorg ervoor dat wie op mijn lijst staat, krijgt sowieso de links. Op mijn Instagram staan ook alle linkjes dan. En dan kan je dit rustig nog eens even nakijken.
Dankjewel.
Hey, maak er een topdag van, jongens.
Dankjewel voor de uitnodiging, lieverd.
Doei.
Hoi, hoi. Doei.